Goedemorgen. Ik ben weer eens blij in jullie binnen te zijn. Je weet, het gras op een ander is altijd groener. Roger heeft gezegd dat de medicijnmannen van de Navajo de berg op gingen om hun goden te aanbidden. En ik heb eigenlijk ook zo iemand die de berg op gaat om zijn God te aanbidden. Uit Matthäus. Dus u mag alvast Matthäus 17 opslaan. Ik denk dat dat een tekst is die door iedereen toch al heel vaak gelezen is. Dat is zo'n tekst die ik waarschijnlijk al meer dan 100 keer gelezen heb. En toch op een bepaald moment ga je op een heel andere manier naar een tekst kijken. En dat is, ik vermoed dat dat is dat de geest je aangrijpt en zegt, kijk, Johan, dat zit er eigenlijk in. En bij mij was dat gebeurd, dus ik was op vakantie in Duitsland. En ik zat in een Duitsstalige dienst. Dus ik heb mijn beste oortjes opengezet om het een beetje te verstaan. En dat ging over Matthäus 17. Maar op die moment had ik zoiets van, ik keek op een totaal andere manier naar die tekst. En de vakantie is gedaan, nu, dus de meeste mensen zijn aan het werk. Maar ik denk dat als christen, dat je ook zo soms iets nodig hebt als een geestelijke vakantie. Weer eens gaan overwegen, Heer Jezus, waar ben ik nu mee bezig? Roger heeft de vraag gesteld, dus wie is Jezus voor jou? En voor de ene zijn genade, voor de andere zijn liefde. Maar weet u, ik praat daar zo makkelijk over, maar als u mij vraagt, Johan, voel je dat elke dag? En dan is mijn antwoord nee, ik voel dat niet elke dag. Als mijn kinderen soms eens heel vervelend doen, dan voel ik dat niet. En vroeger toen ik aan het werken was en mijn baas was weer echt aan het zagen, dan voel ik dat niet. Als ik 's nachts opgebeld werd om naar Brussel te gaan depaneren, dan voel ik dat niet. Er zijn zoveel situaties dat ik dat niet voel, dat Jezus voor mij altijd aanwezig is. Het staat in de Bijbel, ik ben met u tot aan de volleiding der wereld, dat staat in de Bijbel. Dus ik ben er absoluut van overtuigd dat Jezus altijd bij mij is. Hij laat mij niet in de steek. We hebben het ook gezegd, hij is onze vader, wij zijn zijn kinderen, hij laat zijn kinderen niet in de steek. Maar als u mij vraagt, voel je het elke dag, dan zeg ik, nee, ik voel het niet elke dag. Ik heb dagen dat het echt heel rot gaat. En dat ik met verkeerde ideeën zit, en dat ik met verkeerde gedachten zit. En dan kom ik op de tekst van Roger terug, hè, indien wij beweren dat wij geen zonde hebben, de waarheid is niet in ons. En ik moet daarvoor niet altijd naar een bank gaan en een bank beroven om te zeggen, ah ja, nu ben ik een zondaar. Heel veel van de zonden spelen zich af tussen mijn twee hoortjes, in mijn hersenen. Heel veel verkeerde gedachten. En toen kwam ik op die tekst uit Matthäus 17. En ik wil hem met u voorlezen tot aan vers 8. En het gaat over de verheerlijking op de berg. Ik begin te lezen vanaf vers 1. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verscheen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hem en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hen. En toen de discipelen dit hoorden, wierp men zich op het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Tot hier. Ik heb voor mezelf uit die tekst 3 puntjes gehaald. Eigenlijk heel simpele puntjes. Puntje 1, tijd nemen met Jezus. 2, Jezus opnieuw leren kennen en Jezus alleen. En ik wil beginnen met tijd nemen voor Jezus. Ik heb het al gezegd, vakantie voor de mens is heel goed. Dus tijd nemen, dat je lichaam tot rust kan komen, is dingen doen die je anders nooit doet, het boek lezen of de werkjes doen die echt moeten gebeuren. Vakantie is goed. Maar ook hebben we geestelijk vakantie nodig. En als je geestelijk vakantie neemt, dan ga je echt gaan kijken, Heer Jezus, wie bent u voor mij? Wie bent u voor mij? Ken ik u wel? Het is opmerkelijk in de tekst die wij lezen, dus Jezus die gaat naar de berg in de eenzaamheid. En soms moeten wij als mensen de eenzaamheid opzoeken om echt in gebed, in de andere evangelie staat er dat de Heer Jezus de berg opging om te bidden. En heel vaak moeten wij de eenzaamheid gaan opzoeken om te bidden. Echt volledig tijd te nemen met Jezus en te kijken, Heer, wie bent u nu werkelijk voor mij? Dat is ontzettend belangrijk. Zelfs de Heer Jezus, ons grote voorbeeld, nam tijd in het gebed om te bidden tot zijn Vader. En de Jezus zegt van zichzelf, al wat ik tot u zeg, heeft de Vader mij gezegd en ik zeg het aan u. Dus als je nu spreekt over iemand die het kon weten, dat was de Heer Jezus. En toch nam hij tijd om in afzondering te gaan met zijn Vader. En hij nam 3 discipelen mee. Waarom 3? Hij had er toch 12? En als je dan een beetje leest in de evangelie, het was toch eigenlijk een tamelijk grote groep die de Heer Jezus volgde. Dus zijn 12 discipelen. En 12 discipelen. En ja, toch, ik weet niet hoeveel, misschien 100, 120, 200 mensen die de Heer Jezus volgen. Waarom 3? En daar zat er eigenlijk een les in voor mij in de gemeente. De Heer Jezus is baas in deze gemeente. Hij is het hoofd van deze gemeente. En hij kiest in de gemeente wie wat doet. En dan kwam ik op die vergelijkenis met de 5 talenten. We zijn allemaal behouden. We zijn kinderen van de Vader. En de Heer Jezus heeft voor iedereen hetzelfde loon betaald. We zijn behouden. Maar in zijn gemeente geeft aan de ene 5 talenten, aan de andere 2 talenten, aan de andere 1 talent. En als u 5 talenten gehad hebt en u doet er niks mee, dat is de dood voor een gemeente. God geeft talenten in de gemeente en Jezus verwacht dat wij in zijn gemeente er ook iets mee doen. En als je 2 talenten gehad hebt, dan doe je met die 2 talenten iets. En heb je 1 talent gehad, dan doe je met dat 1 talent iets. Neem niet het voorbeeld, begraaf het niet in de grond. Ook mensen die 1 talent hebben, mogen daarmee werken. Dus God geeft aan zijn gemeente taken en die taken moeten wij in de gemeente gebruiken om de gemeente te laten bloeien en ook in de omgeving te laten zien wie dat Jezus Christus is. En je kan daar 2 dingen mee doen. Als je 5 talenten gehad hebt, dan kan je ze inzetten in de gemeente of je kan ze niet gebruiken. En als je ze niet gebruikt, is dat schadelijk voor de gemeente. En spijtig genoeg, je hebt ook mensen die denken dat ze 5 talenten ontvangen hebben en er maar 1 gehad hebben. En dat is ook schadelijk voor de gemeente. En om dat verschil te kunnen maken, wat dat je gekregen hebt van de Heer Jezus, dan moet je in afzondering tijd zoeken met Jezus Christus. Echt heel dicht bij hem gaan en gaan bidden en vragen, Heer Jezus, wat wilt u dat ik doe? Hij kiest, hij beslist. En wij moeten bij de Heer Jezus gaan en vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik in de gemeente breng? Heb ik de gaven? Welke gaven heb ik gehad? En daarom moet je tijd nemen met Jezus. Hem werkelijk gaan zoeken in gebed en vragen, wat wilt u? En daarvoor heb je ook heel veel wijsheid nodig. Ik weet niet wat je weet, in de Bijbel heb je 2 keer dat je staat. Wie stuurt je? Eenzaamheid is belangrijk en niet gestoord worden is belangrijk. Maar je moet ook gaan onderzoeken. Wie stuurt mij in een gemeente? Ik heb dat eigenlijk opgezocht en ik vond dat heel opmerkelijk. In 1 Thessalonicus 2, vers 18, u moet het niet opzoeken, ik heb het opgeschreven. Daar staat, wij, of liever ik, Paulus, heb namelijk een eenmaal tot u willen komen, toch de Satan heeft ons belet. En dan heb ik nog een tekst gevonden in Handelingen, 16 vers 7. En bij Messie gekomen, poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus liet het hun niet toe. Twee keer dat de apostelen iets niet mogen doen. En de ene keer zeggen ze, wij zijn verhinderd door de Satan. En de andere keer zeggen ze, wij zijn verhinderd door de Heilige Geest. En om het onderscheid te kunnen maken tussen die twee dingen, daarvoor moet je echt het aangezicht van Jezus Christus zoeken. In gebed en vragen, Heer Jezus, geef mij wijsheid dat ik het onderscheid kan maken. Word ik tegengehouden door de Heilige Geest of word ik tegengehouden door Satan? En dat is belangrijk. En als mens kan je dat onderscheid niet maken, daarvoor heb je Gods geest nodig. En dat kan je maar eigenlijk hebben als je heel dicht bij de Heer Jezus gaat leven, in gebed, in afzondering en misschien met gelijkgestemden. De Heer Jezus nam 3 apostelen mee. En van een van die apostelen staat degene die de Heer lief had. En ik denk dat het nodig is in een gemeente dat we op die manier ook echt het gelaat van Jezus Christus zoeken en zeggen, Heer, wat wilt u dat wij doen in de gemeente? Jezus zoeken. Dat is heel belangrijk. En dan kom ik tot het verder. Jezus opnieuw leren kennen. Als je met mensen spreekt, iedereen praat over God. We leven in een katholiek land. Iedereen praat over God. En zelfs iedereen praat over Jezus Christus bijna. En iedereen heeft er zo'n beetje zijn eigen idee over. Als ik in Nienhoven gewoon door de straten loop, ik ben van Nienhoven, dan zie je langs alle kanten kapelletjes. Dan zie je langs alle kanten kerken. We hebben in Nienhoven 3 kerken. En als we de evangelische kerk erbij nemen, dan komen er nog 2 bij. Dus ik denk in Nienhoven is er niemand die kan zeggen, ik weet niet dat er een God bestaat. Je ziet de kerken, je ziet de kapelletjes. En of dat nu katholiek of protestant is, weet u, het maakt mij niet uit. Er is geen excuus. Niemand kan zeggen, ik weet niet of dat er een God bestaat. Hier in Halle is datzelfde. Je hebt kerktorens genoeg. Dus. Maar kennen wij werkelijk Jezus Christus? Weten wij wie hij is? En die apostelen die moesten ook die les leren. We hebben zo allemaal de neiging van, als ik praat met katholieken en vaak ook met evangelisch christen, met christenen, die denken dat de Heer Jezus zo een kameraadje is, een makker. Geen respect meer. Het is allemaal zo gewoon geworden. Roger is gestopt met de vraag van wie is al langer dan 40 jaar christenen. Eigenlijk had hij moeten gaan tot 50. En eigenlijk had hij nog moeten gaan tot 60. En wanneer dat ik mij bekeerd heb, dat weet ik niet. Ik weet wel dat mijn vader zei, als ik al zo'n jaar of 5, 6 was, en klet rond mijn oren, en nu ga je bekeren. Was misschien de goede manier niet om te evangeliseren, maar het heeft gewerkt, hè? Het heeft gewerkt. Dus daar gaat het niet om. Maar ik ben nu al zoveel jaren verder, en toch stel ik mij soms aan mezelf de vraag, ken ik Jezus Christus nu wel werkelijk? Weet ik nu wel wie hij is? Want ik heb de kinderbijbel doorgelezen en als kind, en dat was altijd Jezus Christus is mijn kameraad. Hij heeft mij lief, hij verzorgt mij. En dat is ook waar. Maar ik heb het evangelie gezegd, ik ben een mens, ik heb een heel kleine grijze zone. Aan de ene kant heb de Heer Jezus, die alles gegeven heeft voor ons, om ons te bevrijden, om ons te verlossen. Maar aan de andere kant heb je ook de Heer Jezus, en die God is. En moest u bij de koning op bezoek gaan, ik denk dat u zeker en vast zou opletten dat u het protocol volgt. Maar klaarblijkelijk maken wij ons als evangelische christen toch vaak schuldig aan het feit dat wij bij God op bezoek komen, maar dat we eigenlijk het protocol niet meer volgen. Dat we zeggen, oh ja, het is mijn kameraad. En daar moeten we echt mee opletten. En ook die apostelen die zien dat, ze zijn op de berg en de Heer Jezus verandert van aanschijn. Zijn gelaat wordt als de zon, stralend. En dan kan je lezen, ze worden bang. Dat staat in de andere evangeliën, ze worden bang. Jezus zien in zijn almacht, in zijn kracht, als mens dan word je bang. Want we beseffen maar al te goed dat wij zondaars zijn. En de apostel Petrus die zegt, laat ons tenten opslaan. In de andere evangelie staat, want hij wist niet wat dat hij zei. En ik denk dat dat heel vaak ook zo met ons is. Als wij geconfronteerd worden met de heiligheid van Jezus Christus, wie hij werkelijk is, dat wij vaak ook met onze mond vol tanden staan en dat we niet goed meer weten wat dat we moeten zeggen. Beseffen wie wij zijn als we geconfronteerd worden met de heiligheid van Jezus Christus, want ook hij is God. Laat ons 3 tenten opstaan, 1 voor Elia, 1 voor, Mozes en 1 voor u. Hij wist niet wat dat hij zei. En dat gebeurt er vaak met ons als christenen als je geconfronteerd wordt met de heiligheid van Jezus Christus. Dan is het heel vaak, ik zal maar zwijgen, in zijn nabijheid. En het heeft mij ook iets geleerd. Je ziet de almacht van Jezus Christus en de apostel Petrus die zegt, het is goed dat we hier zijn. Weet u, vroeger toen ik jonger was, toen ging ik naar conferenties, 3-dagsconferenties of bijbelstudies en dan kwam je weer en was je helemaal vervuld van die Heilige Geest. Je hebt dan van die conferentie, dat was 800-900 tot 2000, 3000 man. En dan voel je echt de werking van de geest zo sterk en dan kom je thuis en dan ben je eigenlijk opgeladen. Je voelt dat. En dat gevoel zou ik eigenlijk elke dag willen hebben. Je hebt zo van die momenten in je leven dat je echt ervaart, Jezus Christus is bij mij, hij heeft mij vastgenomen en je geniet ervan. Maar je wilt dat gevoel elke dag hebben. En de apostel Petrus, die had dat ook, die zegt, het is goed dat wij hier zijn. Weet u, als mens wil ik ook altijd van die overwinning naar overwinning naar overwinning gaan. Ik eet heel graag steak Provençal met fritten. Ah, ik ben daar echt verlekkerd op, hè. Maar stel je nu voor dat mijn vrouw elke dag steak Provençal met fritten maakt. Het zou niet goed zijn voor mijn cholesterol in de eerste plaats. En ik denk na een paar dagen dat ik zou zeggen, alsjeblieft vrouwken, stop ermee. En de Heer Jezus doet net hetzelfde met ons. Er zijn momenten dat hij zich werkelijk aan ons openbaart en dat wij mogen genieten van zijn aanwezigheid. En dat wij als mens daar ook echt mogen van genieten. Maar na de zondag, en ik hoop dat u werkelijk de Jezus mag ervaren in deze dienst, maar na de zondag komt er ook een maandag. En aan maandag wordt u weer geconfronteerd met die een vervelende baas, of met die een vervelende gebuur, of wat dan ook dat vervelend in uw leven is. Ieder mens wil van overwinning naar overwinning gaan, maar de Jezus die leert ons, nee, zo zit het leven niet in elkaar. Er zijn momenten dat je moet leven uit geloof, niet uit gevoel. De Roger heeft gevraagd wie is tot bekering gekomen en ik hoop dat iedereen zijn vingers omhoog gestoken heeft. Tot bekering komen is totaal iets anders als tot gevoel komen. En als mens is het vaak moeilijk om dat onderscheid te maken. De Bijbel staat vol van verhalen van mensen die tegen al het denken, tegen alle voelen in, vasthouden aan het woord van God. Daarom is de Bijbel zo belangrijk. En eigenlijk, ik was al blij dat de apostel Petrus, dat was een apostel, dus dat was een hele slimme gast en die leefde met de Heer Jezus, dat die zelfs ook die fouten maakte, dat ik zoiets van, allee Johan, je mag toch ook niet in scheve schaats rijden, je mag ook foutjes maken. We zijn mens. Het is goed dat wij hier zijn. Zo werkt het leven niet. En ik moet het u niet zeggen. Er is hier niemand die van overwinning tot overwinning leeft. Iedereen heeft zijn moeilijke perioden in het leven. Iedereen heeft zijn zwakke perioden in het leven. Maar daardoor groeien wij. En dan staat er iets heel belangrijks. Terwijl hij nog sprak, dus Nergeer sprak tegen Elia en Mozes, een lichtende wolk overschaduwde hem en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En de apostelen die vielen met hun gezicht op de grond en ze waren bang. En als mens moeten we dat ook eens leren. Duidelijk leren. Wij hebben zonder Jezus Christus niks, maar ook niks aan te bieden bij God. Alles is door Jezus Christus. Hij heeft het in orde gemaakt. Ik lag altijd met mensen, toen ik vroeger aan het werken was en nu ook met gesprekken die ik heb, dan praten ze over God, precies, het zal wel allemaal in orde komen. Het zal wel goed zijn. Maar broeders en zusters, wij kunnen hier enkel maar samenkomen door Jezus Christus. De Jezus Christus heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid, niemand komt tot de Vader dan door mij. We hebben zonder Jezus Christus, hebben wij met God niks te maken, tenzij het oordeel. En daar moeten we goed rekening mee houden. En vasthouden aan Jezus Christus. Hem opnieuw leren kennen. Weten hoe belangrijk Jezus Christus in ons leven is. Hij is alles in ons leven. Zonder Jezus Christus zijn wij niks. Absoluut niks. We hebben geen millimeter, geen jota te vertellen aan God zonder Jezus Christus. Zo belangrijk is Hij. En dat hebben wij nodig. Eenzaamheid opzoeken. Jezus Christus werkelijk gaan leren zoeken. Terug Jezus Christus zoeken met al wat in ons is. En Hem ook leren kennen terug en met al wat in ons is. In al zijn aspecten. Hem leren kennen als mens. Hem leren kennen als Messias. Maar Hem ook leren kennen als God. En de wijsheid hebben om het onderscheid te maken tussen de drie. En niet alles in een hoop gooien en zeggen, Jezus is mijn kameraadje, is goed. De Heer Jezus die heeft duidelijk gezegd,
Johannes 15, vers 14 en 15. Gij zijt mijn vrienden, dat zegt de Heer Jezus, gij zijt mijn vrienden.
Maar de tekst gaat verder, daar stopt het niet. Daar staat, gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik zeg. En daar gaat het heel fout met ons. Toen die stem uit die lichtende wolk kwam, de stem van God die zei, dit is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb, dan staat er ook duidelijk bij, hoort naar hem. En weet je, als u tegen mij zegt, Johan, je moet Jezus Christus zoeken, dan zeg ik, nou, dat gaat nog, ik ga de Bijbel lezen. En als u zegt, ik moet Jezus opnieuw leren kennen, dat lijkt nog haalbaar. Dat zal ook nog wel lukken. Ik wil hem opnieuw leren kennen. Maar hoort naar hem, hem alleen, dan moet ik zeggen, dan ga ik wel vaak in de fout. Dan ga ik wel vaak in de fout. En dan moet ik terug naar één. Hem terugzoeken in gebed. En dat is zo'n gesloten cirkel, dat je weer elke dag, het is hier gezegd, elke dag moet je je bekeren en elke dag moeten wij die oefening weer maken. Hoort naar hem alleen. Gelukkig, Jezus raakt en aanstaat er. Ik heb het opgezocht in de grondtekst, daar staat omhelst hen. En daar was ik zo blij mee. Weet u, dat is dan echt van zoiets als mens, je wordt dan geconfronteerd met Jezus als God, ook geconfronteerd met die stem die uit de hemel komt, die zegt, hoort naar hem, maar dan voel je zo klein, dan ben je nog zo groot. Zo groot ben je dan nog. En dan heb je Jezus Christus die bij jou komt en die omhelst je. En dan zegt hij bij manier van spreken, voor mij kwam het zo over, het is oké, joh. Het is oké. Het is oké. En daar ben ik zo blij mee, dat ik echt weer naar Jezus Christus mag gaan en dat Jezus zegt, het is oké, je moet niet bang zijn. De eerste zonde, toen Eva van de appel had, het is geen appel, het was een vrucht, maar fijn. Klinkt leuk, hè, een appel. De eerste zonde, en wat gebeurde er? De mens zei Rick tegen God, wij waren bang van u. En dat is in deze wereld die ons omringt nog niet anders. De mensheid is bang van God. Nog altijd. En door Jezus Christus mogen wij beseffen dat we niet meer bang hoeven te zijn. En dat is zo een voorrecht dat we eigenlijk als mens mogen zeggen, vrede, eindelijk, rust. Gaat dat allemaal goed? Nee. Ik wil leven van die overwinning naar overwinning naar overwinning, maar zo zit het niet in elkaar. Maar ik hoef niet meer bang te zijn. Ik mag vrede hebben door Jezus Christus die mij omarmt. En ik heb er nog iets uitgehaald uit de tekst. En dat is dan puntje 3. Jezus alleen. Hoort naar hem. Jezus alleen. Wat is er belangrijk in ons leven? Wat is er belangrijk in uw leven? Wat is er in uw leven waarvan u zegt, kijk, dat wil ik nu wel absoluut. Uw centen, uw villa, uw auto, uw kinderen, uw ouders, onbekeerde broers, onbekeerde zusters. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn. Dat kan ik me inbeelden. Ik heb 4 kinderen die zeggen,
moet niet weten. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. En dat doet mij pijn. En ik denk daar heel vaak aan. En ik zou willen dat dat anders is. Maar is dat het absoluut belangrijkste in mijn leven? Want u kunt daarvan ook, zonder dat u het beseft, u kunt er een afgod van maken. En daar zodanig mee bezig zijn dat u het belangrijkste in uw leven uit het oog verliest. En dat is Jezus Christus weer. We kunnen zodanig bezig zijn met bepaalde situaties in ons leven, met dingen die ons dwars zitten, dingen die ons eigenlijk ter harte gaan, dat we vergeten wie dat Jezus Christus is. Hoort naar hem, hij alleen. En dat is belangrijk. Ik wil afronden. We hebben allemaal de Bijbel gekregen. De Heer Jezus heeft gezegd, alles wat ik van de Vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. En wat heeft hij van de Vader gehoord? Dat staat in de Bijbel. Niks anders. Er is hier niemand die zegt, deze nacht zijn er briefjes uit de hemel gevallen en ik heb antwoorden gekregen. Zo werd het niet, dat moet ik u niet zeggen, u hebt de Bijbel. En u hebt door uw geloof in Jezus Christus hebt u ook de Heilige Geest ontvangen. Dus u kunt de schrift verstaan. En op zijn manier, op zijn tijd, zal God u wel duidelijk maken wat voor u van belang is. En ik wil u eigenlijk naar huis sturen met drie vragen. Gewoon drie simpele vragen waarop u voor uzelf mag antwoord geven. Zoekt u waarlijk Jezus Christus? 2. Kent u waarlijk Jezus Christus? En 3. Luistert u waarlijk naar Jezus Christus? Ik denk dat u met die drie vragen al werk genoeg zult hebben. Ik heb ze voor mezelf beantwoord en ik hoop dat u voor uzelf die vragen ook beantwoordt. Amen.